meegemaakt, dat weten jullie misschien wel. Want die ligt al heel lang boven. Ja. En dan mag je inkijken. Ik weet niet of je het ooit gedaan hebt. Maar weet je dat op de titelpagina een geweldige tekst staat? Dat heet: ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. 1 Timotheüs 3, vers 16. Kijk, dat staat op de titelpagina. En tieners die dit lezen, die krijgen gelijk iets van: er is een mysterie. En dat mysterie is groot. En dan duik je in die Bijbel. En dan wordt dat mysterie wordt compleet duidelijk gemaakt. En dan eindigt het, dat mysterie, dat zo groot is met de woorden. Dat zijn de laatste woorden van die tiende Bijbel. Dan ben je er helemaal doorheen. En dan heb je het mysterie begrepen. Want dan eindigt het met: ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Daar begon het boek mee. Ja. En dan gaat het verder, dubbele punt. Hij is geopenbaard, Jezus is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Hij is door de geest in het gelijk gesteld. Hij is verschenen aan engelen. Wow, pas op engelen, hier komt Jezus. Ja. Hij is verkondigd onder de volken. Ja. We hebben van hem gehoord. En we hebben het begrepen, we hebben het aanvaard. Want hij vond geloof in de wereld, staat er dan. En hij is opgenomen in heerlijkheid. Ja, dat is een soort liedje, hè? Paulus maakt er een soort liedje van. Wat dat is, dat mysterie. En dat mysterie is heerlijkheid. Als je de tiende Bijbel gelezen hebt, dan heb je dat begrepen. Dan is die rode draad door de Bijbel heen, is Jezus. En Jezus is Gods mysterie. Hij is mens, een sterfelijk mens geworden. Engelen moesten voor hem oppassen, moesten voor hem buigen. Zeker de kwade engelen, maar de goede engelen gingen hem helpen. En dan zegt Paulus, dat is geloofd onder de volk. Dat is geopenbaard, we hebben het gezien. Het is in ons hart terechtgekomen en we hebben er ja op gezegd. En weet je wat nou het wonderlijke is? Als je door de Bijbel heen gegaan bent, dan zegt de Bijbel, en dat mysterie, die uitloopt op heerlijkheid, die Jezus heeft geopenbaard, waar iedereen voor terugdeinst, waar je toch in kan geloven, is voor jou. Dat is dat mysterie, dat is dat geheim. Dat komt uiteindelijk terug bij ons, via Jezus. Nou, en wat er dan gebeurt, dat is dat God ons zijn geest geeft, die dat bevestigt in ons. En dat is de geest van Jezus, die er nog steeds is. Die was er toen. Maar alles wat Jezus toen gedaan heeft, zit in ons. Hij bevestigt dat binnen in ons. En hij heeft ons een taal gegeven om die heerlijkheid op te pakken en daar voortdurend mee bezig te kunnen zijn. En daar wil ik het met je over hebben. Dat is dan ook de titel. Je hebt kracht ontvangen en die kun je benutten via geheimtaal. Oké, okay? En dan zie je daar een plaatje van iemand die er staat op dat fundament van genade, het kruis van Jezus, en die wordt gevuld met die kracht. Oké? Okay? Nou, ik dacht die Bijbel die ligt hier, ik had hem niet meegenomen, maar ik heb hem even gepakt van boven. Ik dacht, dat is leuk om te weten, dan weet je waar je doorheen bladert als je dat eens bekijkt. Laten we de Bijbel opslaan en dan lezen we in Romeinen 8 twee stukjes. Het eerste is, u wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Ha! De geest van God woont in je. Die is niet meer afhankelijk van je zonde, wist je dat? Dat die komt en gaat. Hij woont in je. Jezus zegt, de trooster, de geest die ik zal sturen, zal in eeuwigheid bij je zijn. Hé, ik doe een klap en hij gaat het doen. Zo werkt dat soms, hè? Die geest zal in eeuwigheid bij je zijn. Johannes zegt, de zalving die je ontvangen hebt is blijvend. Dus die geest is niet afhankelijk van jou, die is afhankelijk van Jezus. En heb je je aan Jezus gegeven, dan woont die geest altijd bij je. Ja, je kan hem doven, je kan hem bedroeven, maar hij woont in je. En hij kan ook wakker worden, hij kan ook sterk worden in je. En dan zegt hij, je wordt beheerst door de geest, hij woont in je. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Die geest zegt in ons, jij bent Gods kind. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. En die geest zelf verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn. Er woont iemand in ons die spreekt en die voortdurend zegt, jij bent een kind van God. En weet je, als je hoort dat je een kind van God bent, word je daar sterk van. Die geest wil spreken in je en die bevestigt je identiteit. En mensen die sterk staan in hun identiteit leven een gelukkig leven. Leven een leven waarin ze kunnen stralen, waarin ze kunnen zijn wie ze zijn. En God zegt, jij bent een kind van God. En de geest is degene die dat bevestigt. Die verbonden is met Jezus en die zegt, zoals Jezus is, zo ziet God jou ook. Je bent een kind van de Vader, zoals Jezus de Zoon van de Vader is. En dat bevestigt hij in ons. Hè. Dus dat maakt ons sterk. Hè. Je hebt kracht ontvangen, was de titel, weet je wel. Je hebt kracht ontvangen. En Handelingen 1 vers 8 is de volgende tekst die zegt, wanneer de Heilige Geest over je komt, Jezus zegt dat, dan zullen jullie kracht ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Wat ze zien aan jou, zal getuigen van mij. Jij bent een kind van God, ik ben de Zoon van God. Als jij je gedraagt en handelt en weet en van binnen bevestigd wordt als kind van God, dan gaan mensen dat om je heen zien. Dan word je een getuige van Jezus. En die kracht van de geest is de kracht van je identiteit. Jij bent een kind van God. We hebben de naam van God bezongen. Hè? Hij zal er zijn. Nou, ik zal er ook zijn. Ja, echt hè. Dus waar God met ons naartoe wil, God is ik ben die ik ben. Jezus zei voortdurend ik ben, ik ben. En hij wil ons leren om te zeggen, dit ben ik dus. Ook ik mag er zijn als geliefd kind van God. En daar hoeft geen twijfel meer tussen te zitten, want hij heeft daarvoor zijn leven gegeven. God bewees zijn liefde door Jezus te geven. En dat is wat binnen in ons leeft en wat ons dus kracht geeft. Hè? En dan gaan we verder in 1 Korinthe 12. En dan zegt Paulus, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dus de geest van Jezus, die in ons woont, die is ook in ons aan het werk. En wat doet hij? Hij werkt eigenlijk voortdurend naar mensen toe. De geest is voortdurend erop uit om door ons heen andere mensen te zegenen. Eigenlijk doen we dat zelf. We hebben net gelezen, ik weet niet, laat het ons even zien, terug. Eentje terug. Daar staat, die geest getuigt met onze geest. Er is een geest met een hoofdletter, maar wij hebben ook een geest. Wij zijn ook geestelijke mensen. Mensen die verbonden zijn met God, dat is geest. En die daarin intuïtief en ook in onze vermogens weten wie we kunnen zijn. Onze geest. De geest van God werkt samen met onze geest. En dan die tekst van dat de geest in de gemeente iets uitwerkt. Dat gaat voortdurend over Jezus die door ons heen anderen wil zegenen, anderen het beste wil geven. En dan krijg je een rijtje van gaven van de geest. Je hebt er vast wel eens van gehoord. De gaven van de geest. We gaan dat niet allemaal benoemen nu. Maar dat zijn er 9. Er zit wijsheid in en kennis en groot geloof en genezing en al dat soort dingen. En je hebt altijd mensen die in hokjes denken. Dat zijn wettische mensen. Die willen ergens een hokje omheen zetten. En die zeggen, dit is dan de gave die ik ontvangen heb. En dat is de gave die jij ontvangen hebt. Nou, ik geloof daar niks van. Want dan zou de geest een beperkte geest zijn. En als ik ergens op een eiland zou zitten als Robinson Crusoe en vrijdag zou langskomen, die zou ziek zijn en ik zou vol van de geest zijn, zou ik zeggen, sorry, ik kan niet bidden voor genezing, want ik heb die gave niet. Ja? Op dat onbewoonde eiland waar een vrijdag langskomt. Dat kan toch niet? Die geest is compleet in ons met al zijn gaven. En het zijn er meer dan 9. Paulus heeft gewoon maar een rijtje genoemd. Als je de Bijbel bestudeert en je hebt ook de gave van liefde. Dat is ook door de geest gegeven. Iets heel algemeens misschien, maar ook heel concreet. En het gaat nog verder. Gave van geloof, van kracht, allemaal dat soort dingen spelen mee in het werk van de geest door ons heen. We hebben het allemaal ontvangen. En Paulus zegt, iedereen op zijn beurt in de gemeente. Je hoeft niet met z'n allen te bidden voor genezing. Dat kan er ook 1 doen. Dat is wat hij bedoelt, hè. En groot geloof, ja, soms heeft de een dat meer nodig dan de ander. Maar dat geloof zit in je, of niet soms? En die wijsheid en die kennis, de Bijbel zegt op andere plekken, die hebben we ontvangen. Dat is Jezus namelijk in ons, met zijn geest. Dus al die gaven zijn voor ons. En 1 van die gaven is niet voor de ander. Dat is heel apart. De geest zegt, alles wat ik geef, wil ik geven aan de ander. Wat je ontvangen hebt, is voor de ander. Jezus gaf zichzelf helemaal. Wij geven onszelf aan elkaar, met dat wat God ons geeft. En hij werkt dat uit, hij wekt dat op. We hebben daar zin in om dat te doen. Want het is Gods geest die dat doet. dat is leuk om te zien als je een ander kan zegenen. Dat is gewoon fijn. Ja, dat draagt bij aan je eigen geluk, maar ook aan het geluk van de ander. Daarin ben je een gemeenschap. Maar God is zo goed dat hij zegt, oké, je geeft alles, maar je hebt zelf ook iets nodig. En één dingetje is genoeg voor jezelf. De rest is allemaal voor de ander. Hè? Als we het hebben over die 9 gaven, dat rijtje van Paulus daar in 1 Korinthe. Dan zijn het allemaal gaven voor de ander, maar er is één voor jezelf. En dat is het spreken, wat we zeggen, in tongen. Hè? Of in nieuwe vertalingen staat, klanktaal. Dat vind ik een beetje raar, want elke taal is klank. Dus hoe die vertalers daarbij gekomen zijn, weet ik ook niet. Hè? Maar maakt niet uit, daar hebben we het nu even niet over. Je snapt waar het over gaat, en als je het niet snapt, probeer ik dat straks uit te leggen. Er is dus één gave voor de ander. Nee, alle gaven zijn voor de ander, maar één gave voor jezelf. En die is zo sterk dat Paulus zegt, hè, dat is dan de volgende tekst, 14 vers 4, iemand die in klanktaal of tongentaal spreekt, is daar zelf bij gebaat. Ja. En die vertalers, je snapt het soms niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar die proberen de tongentaal te kleineren. En die zeggen, iemand die in tongentaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Ja? Hoor je wat daar staat? Ja. Het zakt als een plumpudding in elkaar. Maar wat Paulus hier zegt is niet, ach, hij is er alleen maar zelf bij gebaat. De rest is allemaal voor de gemeente. Hij is er alleen maar zelf bij gebaat. Het is alleen maar goed voor jezelf. Nee, hij zegt, je hebt één ding nodig, in de grondtekst staat, namelijk om jezelf op te bouwen. Ja? Je hebt één ding nodig om jezelf op te bouwen. En God heeft dat gegeven, zodat je van binnen sterk zult zijn. Dat eigenlijk die identiteit, ik ben een geliefd kind van God, voortdurend gevoed wordt in het gesprek wat je met God hebt. En dat is een geheimtaal. Ja? Dat is een taal van de geest. En dat maakt je van binnen sterk. Mensen die tongentaal beoefenen, ervaren een kracht van binnen die ze niet ontvangen als ze voortdurend blijven malen in hun gedachten in het Nederlands. Of welke taal je dan ook spreekt, je moedertaal. Klanktaal is een versterkende kracht om je identiteit, wie je bent, in Gods ogen te versterken. Weet je dat het hetzelfde woord is, hè? Oikodomeo in het Grieks, hè? Opbouwen. Dat is hetzelfde woord als wanneer Jezus zegt, als je wijs bent, dan bouw je je huis op de rots. Opbouwen. Het is een opbouwende taal. Als je wijs wil zijn, dan ga je in tongen spreken. Dan bouw je je huis op de rots. Dan word je sterk van binnen. Ja? Het is hetzelfde woord, ligt dezelfde verbinding. Ik denk dat Jezus beslist hier aan gedacht heeft. Niet alleen, maar onder andere. Hoe word je sterk? Je bouwt jezelf op door te spreken in tongen. Je fundament wordt een rots. Je wordt stevig in je geloof. En misschien hoor je heel weinig over spreken, toch? Ik spreek er eigenlijk haast nooit over. Maar ik dacht dat ik het hier moest doen. Dus ik had aan Ivo gevraagd van, hebben jullie al eens het kort geleden over spreken in toren gesproken? Nou, zegt Ivo, ik dacht het niet. Ik denk, nou oké, dan kan ik dat toch meenemen en aan jullie meegeven. Ja? We gaan nog even door, hè. Want we gaan dat ook uitleggen. Waar gaat het dan over? 1 Korinthe 14, vers 2. Iemand die in klanktaal of tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen. Nee, je snapt er niks van als iemand dat doet. Hè? Maar alleen maar tot God. Weer, hè? Ja. Dat is raar, hè? Dat woordje alleen, daar heb ik een hekel aan. Want het is net alsof het is van, ja, hè, alleen maar. Nee, je spreekt tot God. Dat alleen staat ook nergens in de grondtekst, hoor. Dat bungelt er een beetje bij om het maar af te zwakken en het in tegenstelling te laten zijn tot al die andere gaven waarmee je voor de gemeente dienstbaar bent. Maar alleen voor God spreken is geweldig, dat heb je nodig. Dat maakt je sterk, dat hebben we net gezien. Hè? En niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij geheimtaal. Nou, dat woord vind ik wel leuk, maar dat klopt ook weer niet. Hij spreekt niet geheimtaal, zo van, laten we eens eventjes stiekem doen. Nee, je spreekt geheimenissen. En dat is heel interessant. Want in de Bijbel zijn geheimenissen mysteries. Weet je dat ik net daarmee begon, met die tienerbijbel? Dit mysterie is groot. En het mysterie gaat ergens over. En dat komt uit bij heerlijkheid. We gaan ervan stralen als je dat geheim kent. En dat geheimenis is geopenbaard, dat mysterie. Mysteria, hè, mysteries, geheimenis, verborgenheden. Je gesloten mond wordt geopend, want wat verborgen is, wordt openbaar. Ja, hebben we net ook gelezen. Jezus heeft het geopenbaard. Het was een geheimenis. En voor de wereld, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, is het nog steeds dwaasheid en een geheim. Ze snappen er niks van. Maar wij geloven dat in dat geheim ontsloten wordt wat Jezus heeft doorgemaakt tot en met waar hij terechtgekomen is. In heerlijkheid. Ja. He? En het wonderlijke is, de geest die hem daar gebracht heeft, is nu in ons. Dus die heerlijkheid is al in ons. Dat is niet iets voor in de hemel, ook. He, daar zal het volmaakt zijn, daar zal het compleet zijn. Maar dat is nu al aan het werk, aan het borrelen. He. En klanktaal maakt dat los. Tongentaal of geheimtaal, of hoe je het maar wil noemen, doet iets met je, waardoor je eigenlijk al met die heerlijkheid bezig gaat. Het vult je van binnen. Tongentaal. Je wordt er van binnen sterk en blij van. Je kan het gebruiken om gevoed te worden met het besef, ik ben een geliefd kind van God. En het is wonderlijk, het is een geheimenis. Het gaat ook over geheimenis. Het is ook iets wat in een bepaald opzicht buiten ons bereik ligt. God moet het ons geven. We moeten het ontvangen. De geest moeten we ontvangen. God geeft het ons. En dan gaat het zijn werk doen. En het gaat bijna buiten ons om. Daar zal ik straks meer over zeggen. Want tongentaal doet zijn werk terwijl we er niet eens wat van snappen. Niemand kan het begrijpen, zegt Paulus. Maar het doet zijn werk. Dat is bijzonder. Het is echt een bijzondere gave die we ontvangen hebben. Mysteries, verborgenheden. Ja? En dan lezen we in 1 Korinthe 2, vers 7, waar wij over spreken, is Gods verborgen en geheime wijsheid. Weer dat mysterie. We spreken over een mysterie. Het is verborgen, maar het is wel geopenbaard. En wat Paulus dan al gezegd heeft, dat is, lieve mensen, ik spreek alleen maar over Christus en die gekruisigd. Dat staat ook in 1 Korinthe 2. Ik spreek alleen maar over Jezus en dat die voor ons gekruisigd is. Namelijk dat je zonden vergeven zijn. En dat geheimenis was verborgen, maar is geopenbaard. En dan zegt hij, het is een mysterie. Het is voor alle tijden door God besloten. En hij heeft besloten dat wij door haar, door dat mysterie, zouden delen in zijn heerlijkheid. En als je dan in de grondtekst kijkt, dan gaat het over nu. Wij delen nu in zijn heerlijkheid. Het is niet de enige tekst waar dat staat. Je leest het ook in Romeinen 8. Je leest het ook in de Colossense. God deelt de heerlijkheid die Jezus heeft gegeven nu al met ons. En dat is een geheim. En dat is iets wat je, waar je een leven lang voor nodig hebt om te ontdekken wat dat uitwerkt. Maar het is leuk om daarmee bezig te zijn, want dan kun je oud mee worden. Ja. Want het houdt niet op. En de diepte en de rijkdom ervan neemt alleen maar toe. En dat mysterie, dat mysterion, mysterie, leidt tot heerlijkheid. Het Griekse woord daarvoor is doxa. En waarom is dat leuk om te weten? Omdat het weer terugslaat op de heerlijkheid van God in het Oude Testament. Kabod, Hebreeuws kabod. Dat die heerlijkheid van God in het Oude Testament wordt op allerlei manieren bezongen. En die zit ook in allerlei rituelen. En God komt in zijn heerlijkheid in een donkere wolk op de tabernakel. En later ook vult dat de tempel in een donkere wolk. En dan zegt hij, wat een heerlijkheid. Hè? En kabod betekent gewicht, gewichtigheid. God is zo gewichtig, heeft zoveel gewicht, dat hij alles kan dragen. Alles kan hij dragen, zo groot is hij, zo machtig. En dat wordt bezongen door de engelen. En de duivels deinzen ervoor terug. En de mensen staan te kijken, ze vallen op hun knieën. De heerlijkheid van God in het Oude Testament zijn kabod. Ja. En dan komt Jezus. En die klimt een berg op met zijn discipelen. En dan staat hij ook in de heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God is niet meer in het duister, dat je niet weet waar het over gaat en dat je op afstand moet blijven. Maar de heerlijkheid van God is in het licht. Hij straalt in een helder licht.
staat er daar op die berg. Is dat niet wonderlijk? Dezelfde heerlijkheid van God is nu in een licht, want Jezus is het licht van de wereld. Jezus openbaart de heerlijkheid van God. Die kabot, die doxa, is in Jezus stralend licht geworden. En dat licht kunnen wij benaderen. Wij kunnen daarin leven, zegt de Bijbel. Wij zijn kinderen van het licht. Is dat niet geweldig? Amen. Dat is de heerlijkheid van God waarvan wij stralen. En dan is er een motortje in ons die zegt, zo brengen we die straling, die heerlijkheid in beweging. En dat motortje is die taal. En soms gaat die ratelen. Dan ga je in tongen spreken en dan denk je, wat ben ik aan het doen? Het lijkt wel een motortje. Ja, van binnen gaat er iets gebeuren. Je wordt vol van het besef dat je deelt in de heerlijkheid van God die Jezus aan ons gegeven heeft. Ik vind het heel bijzonder. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij daar door haar zouden delen in diezelfde heerlijkheid. En dan verderop zegt Paulus, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, alles wat God heeft bereid voor ons en ons heeft geopenbaard door de Geest. Dus God wil ons iets duidelijk maken, een geheim wat openbaar wordt, wat begrepen wordt, wat we kunnen ervaren door de Geest. Hoe doet hij dat? Door het spreken in tongen. Het is niet zo abstract als we dachten, hij openbaart ons iets. Dan moet je een plaatje zien, of dan moet je een liedje zingen, of dan moet je het je voorstellen. Nee, het is ook een taal die ons gegeven is. Waardoor we het kunnen uiten. En waardoor we verbonden zijn met de Geest die dat in ons uit. We gaan samenwerken. Geest met een hoofdletter, Geest met een kleine letter. Werken samen in die taal om de heerlijkheid van God te uiten. En het wonderlijke is, als je iets uit, dan wordt dat je identiteit. En als je iets uit, ga je je daarnaar gedragen. En je weet niet wat je zegt in tongentaal, maar de Geest weet het en die werkt het uit. Is dat niet wonderlijk? Echt een geheim, hè? Echt een geheimtaal. En weet je dat Jezus het al heeft over, aan u is het beschikt om de verborgenheden van God, van Gods Koninkrijk te weten. Het is de eerste keer dat daarover gesproken wordt. Jezus zegt dat, hè? Aan u is het gegeven om de geheimen, de mysterions, mysteria in het Grieks, om die te kennen. Hè? Hetzelfde woord, mysteria, wordt door Jezus als eerste gebruikt in het evangelie, in alle drie de evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas, op het moment dat hij spreekt een gelijkenis over de zaaier. En dan zegt hij dat mysterie is voor jullie gegeven. En dat mysterie is het woord van God. Ja. En dan denken wij, nou dat is het boek, hè, of dat is Jezus zelf, en dat is het ook allemaal. God heeft gesproken en we kunnen het snappen met ons verstand. En hij heeft het duidelijk gemaakt, hij is het wandelende boek, zou je kunnen zeggen. God heeft het boek geopend en daar was Jezus. Geweldig allemaal. Maar dat woord van God is ook in ons gelegd, in een onbegrijpelijke taal, waarvan de Geest zegt, daarmee spreek je uit wat nou dat geheim is, wat nou die verborgenheid, wat nou dat mysterie is. En Jezus heeft het daarover. Ja? Bij de zaaier. Er wordt een zaadje in ons gelegd, en dan wordt het het woord van God dat gaat spreken. En dat woord doet wat de Heilige Geest graag wil. Namelijk dat je gaat zeggen, ik ben een geliefd kind van God. En op een bepaald moment kun je het niet meer zeggen. Kun je het alleen nog maar in tongentaal zeggen. Omdat het zo bijzonder is. Omdat het zo verheven is. Omdat het zo rijk is. Omdat je er zo blij van wordt. Dan ga je in tongen spreken. Dan ga je vreemde klanken spreken. Dan toch maar in klanktaal. En er komen er tongen van vuur op je hoofd, dat is dan tongentaal, die gaat ervan stralen. En je tong gaat bewegen, dat is ook tongentaal. We weten niet hoe we het allemaal moeten zeggen, maar de Geest gaat bewegen in je. En die gaat zich uiten. En dat is een taal. Niet alleen een taal, hij kan zich ook op andere manieren uiten. Maar die taal is belangrijk, want God was altijd aan het woord. En hij bepaalt wat hij wil zeggen. En wat er dan gebeurt van binnen is dat we bevestigd worden in wie we zijn. En dan krijg je dat plaatje, laat maar even zien. Dat is de plek om te delen in Jezus' glorie. op het fundament van genade, dat kruis, je zonden zijn je vergeven. Weet je, ik heb de geest ontvangen. Ja. En het is niet voor mij, het is niet door mijn toedoen. Hij zag mij zitten, hij koos mij uit. Niet omdat ik zo goed mijn best deed, maar hij hield van mij. En hij vult me met zijn geest. En dat beweegt ook mijn tong. En niet zomaar, hè, ik ga niet brabbelen als een kind, omdat mijn tong bewogen wordt. Maar er wordt iets in mij opgewekt. En misschien is dat bij een kind ook wel zo. Hè. Wanneer gaat een kind brabbelen? Toch meestal als die ergens door opgewekt wordt. Hè, dat kan zijn Lego zijn, dat die voor het eerst gaat praten. Oeh, Lego, daar kan ik mee spelen. Zo zal hij niet beginnen. Hè. Meestal gaat hij praten omdat jij tegen hem praat. Er wordt iets opgewekt. En zo is het met de geest ook. En het is een taal die we niet hoeven te begrijpen. Omdat het de geest is die uitwerkt wat wij niet eens kunnen begrijpen. Daarom is de geheimtaal. Ik weet niet hoe je dat vergaat, maar ik heb dat wel hoor. Ik ben aan het bidden voor die en voor die en voor mezelf en voor mijn werk en dat soort dingen. En ik neem er de tijd voor, ik wandel elke dag en dan ben ik met God aan het praten. En soms ook in mijn stoel, 's ochtends vroeg al, of gewoon tussendoor tijdens het autorijden. Maar ik ben eigenlijk heel snel klaar. Ik weet niet of jullie dat hebben. Je had vroeger van die geweldige predikers die dan opschepten dat ze wel een uur konden bidden. Of 2 uur of 3 uur, met de deur dicht en op hun knieën. En ik was daar als kind altijd heel erg van onder de indruk, want ik kon misschien 10 minuten bidden, 5 minuten. Mijn moeder zat op een stoel elke dag bij het raam met een schilderijtje boven haar van Daniel die aan het bidden was voor het open raam. Dat had ik voor haar gemaakt. En dan zat ze te bidden en daar was ze een briefje voor. Ze had gewoon een lijstje. Maar ja, dat was na 10 minuten ook klaar. Nou, dat is ons probleem, hè. Weet je dat het dan geweldig is, sommigen van jullie kennen dat, dat je kunt overgaan in tongentaal. En ik zit soms in de auto, uren, nou niet uren, maar dan zit ik een half uur te rijden. En dan ben ik alleen maar in tongen aan het bidden. En dat doet mij goed. En ik ben soms aan het zingen en soms ben ik emotioneel, soms niet. Maar dat kan veel langer doorgaan. En ik heb ontdekt, ik spreek gewoon verschillende tongentalen, joh. De ene keer is het heel fel, de andere keer heel klaterend of heel rustig. Dat is heel wonderlijk, hè. Maar dat is de geest, want die is zo verscheiden. Die kan dat allemaal. Dat is heel leuk om dat te doen. Om daarmee bezig te zijn. En het bouwt maar op. Ik denk dat ik kan herkennen de mensen die in tongen spreken. In de kerk. Je hebt mensen die stralen. Omdat ze dat motortje gebruiken. Je hebt ook mensen die nooit stralen. Ik denk dat die het motortje niet gebruiken. Dat is gek, hè. Ik geloof dat echt. Ik herken dat gewoon. Ik weet nog dat ik hoorde daar voor het eerst op een kinderkamp over. En ik liet met me bidden, want dat was toen nog zo van, je krijgt een gave of je krijgt hem niet. Hè. Het was niet van, je hebt de geest aan ontvangen, maar nee, je moet eerst wat doen en dan moet je hem krijgen. Dus dat fundament van genade was nog niet zo sterk. Dus er werd bij mij gebeden dat ik in tongen zou spreken. En ik ging naar huis en ik vond het zo gek. Als kind kun je dat ook wel gek vinden. En toen zei mijn moeder, stofzuigen. Mijn leven staat. Ik zette de stofzuiger aan. Mijn moeder zegt, ga nu maar een toon bidden, want dan hoor je jezelf niet. En dan is het niet zo gek. En zo ben ik begonnen. Zo simpel kan het zijn. Zo praktisch ook. Gewoon maar beginnen. En naar laten gebeuren. En die tong die doet dan zijn werk. En dat klinkt raar. Maar op de duur wordt het zo vanzelfsprekend dat het gewoon gaat. En dan kan het lang gaan en dan kan het overal waar je bent, kan het gewoon ineens gebeuren. En dat helpt je dan weer om te weten wie je bent. Het is bijna magie. Het is geen magie, het is de geest, maar het is wel bijna buiten je om. En dat is logisch, want de geest doet dingen die wij niet kunnen beseffen. Boven bidden en denken. Nou, even een afronding, hoe werkt dat dan? We hebben nog een dia. Mijn geest, die geest met een klein letter, is verbonden met Gods geest. Ja, die is een verbinding aangegaan. Ja, wij zijn vervuld met de geest. Wij zijn verbonden met de Heilige Geest. Die geest van God, die in Jezus was, waar Jezus mee rondliep op aarde, die er was tot aan het moment dat hij stierf aan het kruis. Hè, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Daar is die dan verborgen, die geest. En dan komt hij weer beschikbaar. Die is er nu ook voor ons. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd, hoe kun jij nou schrijven en tekenen over Jezus aan het kruis? En dan zeg ik wel eens, ik ben er zelf bij geweest. Heb je er wel eens over nagedacht? Ja. Ja. Die geest van God in mij is daar geweest. Weet je dat dat goed is? Ik kwam eens een bekende therapeut naar me toe. Die zei, toen ik dat hoorde, dat je dat zei, had ik ineens door wat ik als sleutel kan geven aan mensen in therapie. De geest van God, die bij Jezus was, woont nu in jou. Dus alles wat hij daar heeft doorgemaakt, dat beweegt ook in jou. Ook zijn lijden. Ja, alles. Nou, die geest is met mij verbonden. Hè? Dat is het eerste wat we moeten weten. We hebben ook een ziel. Dit komt uit Thessalonicense. Hè? Geest, ziel en lichaam. Het is leuk om af en toe even toch een hokje te gebruiken. Niet te veel, want we zijn één persoon. Maar soms is het goed om even onderscheid te maken. De geest is met Gods geest verbonden. Dat is namelijk ons vermogen om te geloven. Dat is de geest. Om bij God te zijn. We hebben ook een ziel. Die ziel die voelt van alles. Die ziel die denkt van alles. Die ziel is soms heel vermoeiend. Dan zegt de psalmist, rust mijn ziel. Ja? Nou moet je eens even stil zijn. Dat kun je tegen jezelf zeggen. Nou eens even niet al die gedachten. Nou eens even niet al die gevoelens. Ja? Dat is onze ziel. Nou, als wij met onze ziel benaderen wat Gods geest wil doen, raken we altijd vertwijfeld. En dan zijn we als golven op de zee, zegt de Bijbel. Waarom? Omdat ons verstand altijd iets in te brengen heeft. Die heeft altijd een extra nieuwe mening. Ja. Die hoort altijd wat anderen zeggen en die wil dat dan reproduceren. Dat is de ziel. Dat verstand, wat dus hier zit, moeten we gewoon even opzij doen. Doe maar even letterlijk, bij wijze van spreken zo. Hè. Dat laadje moet eventjes uit je hoofd. Namelijk om de geest vrij spel te geven. En er zijn mensen die houden zo vast aan het verstand. Of aan de ziel. En zijn daar ook zo trots op, want ze zijn heel intelligent. Dat ze nooit komen bij het werk van de geest in hun leven. Die moeten eerst op hun knieën en zeggen, oké, ik heb dus ook nog een geest en die mag het laatste woord hebben in mijn leven. Meer dan mijn verstand. Hè? Of sommige mannen, vrouwen, hè? Die zeggen van ja, maar je moest eens weten wat ik allemaal voel. Hè? Ik voel me er helemaal niet blij mee. Hè? Of ik voel me zo rot. Nou, laat je eruit. De geest doet zijn werk. Oké? En dan zeg je, ik heb ook nog een lichaam en dat geef ik over. Ik heb een tong en die geef ik over. Ik heb een klankbordje hier hè, met zo'n lilletje erin. Dat geef ik over. Om iets te gaan zeggen waar ik niks van snap. Waarvan ik geloof, dat is namelijk de geest, dat hij daar doorheen werkt en er doorheen kan spreken. Dus in die overgave zit het geheim van de geest om die klanktaal, die tongentaal, die geheimtaal tot kracht te maken. En die kracht is dat je deelt in de heerlijkheid van Jezus. In zijn glans, in zijn glorie, in zijn gewicht, in zijn stralende heerlijkheid. In zijn majesteit. Allemaal woorden die hetzelfde betekenen. Mooi dat we daar zoveel woorden voor hebben. Hè? Maar daar gaat het over. En dan word je dus een mens die blij is dat hij in zijn bestemming mag leven. In zijn identiteit. God ziet mij zitten. God houdt van mij. Ik heb daar rust in gevonden. En ik word daarin bevestigd als ik in tongen spreek. God geeft mij kracht. Ik word daarin bevestigd als ik in tongen spreek. God geeft mij liefde voor anderen. Al die gaven van de geest worden bevestigd in die taal die ik spreek met de Heilige Geest. En spreek je dan soms een echte andere taal? Ja, dat gebeurde in Handelingen. En ik wil afsluiten met een verhaaltje. Er was een Arabier in een andere gemeente waar we kwamen. En die zei, ik ga niet in tongen spreken. Ik moet eerst een bevestiging hebben of dat echt van God is. Hij was daar een beetje huiverig voor. Hij kende ook hoe dat misbruikt wordt. Er zijn ook andere godsdiensten die tongentaal kennen. Op een kwalijke manier. Maar niet door de geest geleid. En ik zeg, mag ik dan gewoon maar eens hardop gaan bidden in tongen? Dat ben ik gaan doen. En toen zei hij, Willem, ik hoor oud-Arabisch God wordt aanbeden. In oude taal. Is dat niet mooi? Hij had er overstag. Hij wilde dat ook. Ja. En hij ging het doen. Waarom oude taal? Ja, dat heeft nog meer gezag. Ja. Zeker in zulke culturen. Ben je er, Rien? Ja, hallo, Rien. Je zit achter de balk. Oké, laatste tekst. Dus, weer 1 Korinthe 14, hè, waar we het net over hebben, waar dat alleen tussen geplakt is. Hè. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn verstand. Er is niks mis mee, hè, om te bidden met je verstand. Je bent wel gauw klaar, maar je moet het wel doen. Maar ook met mijn geest, die verbonden is met Gods geest. Hè. Ik moet zingen met mijn verstand. En dat is leuk, hè. Je kan dus ook in tongen zingen. Maar ik moet ook zingen met mijn geest. Soms is het leuk om niet alleen maar zo te spreken, maar om ook zo te spreken. Dat raakt nog meer je gevoelens dan ook. En zo zegt Paulus eigenlijk van, jongens, doe het. Hè. Hij zegt, ik zou wel willen dat jullie allemaal in tongen zouden spreken. Omdat hij weet hoe goed het voor je is. In hetzelfde gedeelte. Hij zegt erbij, ik wil nog liever dat jullie profiteren, want dan kunnen anderen het begrijpen in de kerk. Maar dat spreken in tongen, dat is voor jezelf. Dat is om jezelf op te bouwen. Dat is om die rots waarop je staat sterker te maken. Zullen we bidden? Heer, dank je dat we zo gewoon even stil mogen staan bij zo'n geweldige gave die u aan ons gegeven hebt en die we mogen ontvangen. En help ons, Heer, om dit te beoefenen in de praktijk van alle dag. Misschien voor het eerst zonder de douche staan of achter het stuur zitten of alleen aan het wandelen zijn, maar dat we gewoon eens beginnen. En niet alleen in stilte, maar gewoon ook hardop, zodat we begrijpen dat het echt een taal is die klank heeft en die iets in beweging gaat zetten. Zoals toen u sprak dat het er was, dat bent u, Heer. En u zegent ons erin. Ook als we vragen hierover hebben, Heer. Heer, als we de maaltijd niet helemaal opeten, dan komt er morgen weer een portie. U bent altijd geduldig met ons. Dank u daarvoor. Heer, dank u dat u ons op wil bouwen, hoe dan ook. Dat u ons versterkt en beschermt. En dat u ons wil voeden met het besef hoe gezegend we zijn door u.